Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Vermeer uit Wezep. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor Kerk in Actie met als thema Vredesweek collecte. Zondag 17 september hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur, een dominee D.E. Budding uit Nunspeet in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee Budding voor te gaan hier in de Westerkerk. Kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Mark Harting en Arendtje Cornelia Breen. De bevestiging zal plaatsvinden op vrijdag 15 september in de Westerkerk. De dienst zal worden geleid door dominee D.E. Budding en begint om 2 uur. Dit is de tweede afkondiging. De kerkenraad nodigt u uit, met name jou, om samen na te denken over het verder uitbreiden van het jeugdwerk in de komend winterseizoen. Het is de bedoeling om hiervoor een werkgroep te vormen. Wil je meedenken? Geef je dan zo spoedig mogelijk op bij Ben Abink. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 102, vers 1.
Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp En onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we nu deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, daarvan het derde vers. Gemeente, doen wij dan in dit avontuur in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. Daarna mogen we zingen uit Psalm 70, het laatste derde vers. Ik ben noodruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het, die mijn heil volmaakt. Psalm 70, derde vers, na de belijdenis van het geloof. en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer een zegen vragen op de bediening van het woord. Mag ik u voorgaan in het gebed. Heere, genadig en getrouwe God, wat is het een wonder van uw goedheid, van uw geduld met ons allen, dat we ook vanavond nog weer samen mogen komen in uw huis, onder de bediening van uw heilig woord. U ziet nog naar ons om, Heren. En als we daar oog en hart voor krijgen, wordt dat een wonder voor ons. Dan is de kerkgang niet meer gewoon, maar bijzonder. Want als we op onszelf zien, zouden we toch moeten belijden dat u nooit meer met ons van doen zou kunnen hebben. Nochtans, u bent de Heere. En u hebt zelf al van eeuwigheid een weg uitgedacht, waarop arme zondaren verloren, diep verloren, mogen wandelen om bij u eeuwig thuis te komen. Wilt u zo vanavond ons dan ook gedenken, hier in de kerk of als thuis, wordt meegeluisterd. Wilt u schenken, Heren, uw Heilige Geest. Wat is hij nodig bij het spreken? Want hoe zouden we kunnen spreken, de woorden kunnen vinden, waarin u wordt verheerlijkt en waarin arme zondaren tot Christus worden geleid? Kom dan, o Geest, en doorwaai de hof. Neem ons allen mee, kinderen, jongeren en ouderen. Open ons verstand en hart. Verlicht ons, omdat de woorden die gesproken mogen worden, in ons hart en leven mogen beklijven en vrucht mogen dragen van bekering, van geloof. Want zo hebben we de geest ook nodig bij het luisteren. Hoe zouden onze oren de woorden Gods kunnen ontvangen? Hoe zouden ze bewaard kunnen blijven als uw geest niet overkwam? En zo mogen we samen vanavond belijden dat we geheel en al op u zijn aangewezen. In onze kracht ligt het niet. Kan het ook niet zijn. Want dan zou u de eer niet ontvangen. Maar u ziet alles op u, Heere. En zou u dan zo vanavond onder ons willen zijn, dat we iets mogen ontdekken, misschien wel voor het eerst in het jong of oudere leven, van de diepte en de rijkdom, van het lijden en sterven van Christus, wat ook zo bijzonder in het heilig avondmaal ons voor ogen wordt gesteld. Daar mag het vanavond ook over gaan. Als we ons oude leerboek openen, het oude troostboek, dat zo diep heeft mogen graven in het heilige woord van God, om ons door te geven iets van de schatten die daar verborgen liggen. Heer, en als we dan zo vanavond samenkomen in uw heilige drie-enige naam, zou ik u dan ook willen geven dat we ook moedig worden in onszelf. Dat we het gaan belijden ook voor uw heilig aangezicht. Dat we in onszelf verloren mensenkinderen zijn. Maar leer ons dan ook uw heilige beloften aan te grijpen. Door een waarachtig geloof. Onze ogen zijn op u. U bent de Heere, de God van hemel en van aarde. En uw plannen falen niet. U gaat door met uw werk, ook in onze dagen, ook in Frieseveen. Want u bent bezig, Heere, om uw huis vol te doen worden. We leven in een onrustige wereld. Er is veel gaande. We denken in het bijzonder ook vanavond aan die kinderen, jongeren en ouderen die in gebieden wonen waar alles verwoest is door natuurgeweld of oorlogsgeweld. En wij mogen nog in alle rust samenkomen. Wat doet ons volk eigenlijk? Met al die zegeningen, met al die weldaden die u ons nog gunt. We brengen het er alles door, Heere. En als u het niet verhoedt, gaan we ook als volk te gronden. Maar kom dan nog over en wil de gebeden van ons voorgeslacht nog gedenken en verhoren. Ook in onze dagen. En geef nog weer een opleving aan de kerk van de reformatie. U kent ons allen zoals we hier zijn of thuis meeluisteren. Reinig ons door het bloed van de Heer Jezus Christus. En geef jong en oud een hartelijk verlangen om die enige zaligmaker te leren kennen. En al meer te beminnen. Want straks als de kerk thuis komt, dan wordt ze boven alle zorg uitgetild om eeuwig te wandelen met haar Heer en Zaligmaker. Om zich altijd te verblijden in het licht dat van zijn goddelijk aanzicht straalt. Heere, zie zo dan op ons neer. Wil de stoorzender uit de afgrond vanavond geen gelegenheid geven. Houd hem maar buiten de kerk en buiten onze gedachten en onze harten, opdat u alleen overblijft. Geef zo een ieder die een taak kreeg wat daarvoor nodig is en mag zo de dienst in goede orde verlopen. Hoor en verhoor ons, o Vader van alle barmhartigheid, enkel en alleen om Christus wil, die aan uw rechterhand is. Van wie de apostel schrijft, die ook voor ons bidt. Amen. Gemeente, we mogen vanavond met elkaar de Heilige Schrift openen. En we doen dat in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. En we lezen daaruit hoofdstuk 11, de versen 17 tot met 34. En dat willen we doen met het oog op zondag 28 uit de Heidelberger. Dus de schriftlezing is 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met 34. Daar komt het woord des Heer als volgt tot ons. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, omdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huis om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente van God en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, omdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, we gaan nu samen ook zingen uit Psalm 23, de versen 1 en 3. Vers 1: de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En ook het derde: gij zalt mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, de versen 1 en 3. En dan krijgt u ook gelegenheid uw liefdegaven te geven voor de dienst des Heren. Thank you. Gemeente, vanavond mogen we in de prediking stilstaan bij zondag 28 uit onze Heidelberger. Het begin over het heilig avondmaal. Een lange zondag, de vragen en antwoorden 75 tot en met 77. En we gaan samen eerst deze zondag lezen. Dus zondag 28, vraag 75. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? En dan is het antwoord: alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekeningen, tekenen van het lichaam en bloed van Christus, uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Vraag 76, wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? En daarop is het antwoord: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. En dan vraag 77, waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? En daarop is het antwoord: in de inzetting van het avondmaal, welk al zo luidt: de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen één brood deelachtig zijn. Tot zover zondag 28. Het gaat dus vanavond over het heilig avondmaal. En naar aanleiding van zondag 28 een aantal overwegingen hierbij. We gaan allereerst zien dat het heilig avondmaal verzekert van het aandeel aan Christus. Ten tweede dat het verenigt met Christus. En ten derde dat het rust op het woord van Christus. Dus het heilig avondmaal verzekert ten eerste het aandeel aan Christus, ten tweede verenigd met Christus en ten derde rust op het woord van Christus. Allereerst verzekert het heilig avondmaal van het aandeel aan Christus. Gemeente, ken die uitdrukking wel, hè? De Heidelbergse catechismus is ons troostboek. En ik denk zo dat de catechismus die naam ten volle ook verdient. Als je het goed beschouwt, dan staat heel die catechismus eigenlijk in het licht van zondag 1. De zondag over de troost. Daar mag een kind van God belijden dat hij met lichaam en ziel van Christus is, nu en morgen en tot in alle eeuwigheid. En dat troostende licht van zondag 1 valt over heel de catechismus heen, dat moet u vasthouden. En dat valt dus ook over de sacramentszondagen waar de catechismus over spreekt. Heel rijk en heel diep, en ik hoop ook dat we vanavond iets van die wonderlijke troost mogen ontdekken. Zondag 28 maakt een begin met de behandeling van het heilig avondmaal. Je zou kunnen zeggen dat is een gelovige, bijbelse bezinning op dat sacrament. Dat is het tweede sacrament dat wij kennen. Hè? We kennen twee sacramenten, de heilige doop en het heilig avondmaal. En het is goed om vanavond te onderstrepen dat het sacrament van het heilig avondmaal niet uitsteekt, niet uitreikt boven het sacrament van de heilige doop, waar vorige week zondagavond nog over gesproken is. Je kunt zeggen, beide sacramenten staan op dezelfde hoogte. Ze zijn alle twee teken en zegel aan het woord van God. We hebben zondag 28 gelezen, en het zal u wel duidelijk zijn geworden dat vraag 75 direct doorstoot naar de kern van de zaak waarin het omgaat in het leven van een christen, van een echte christen, van een kind van God. Waar gaat het om in het leven van een kind van God? Nou, daar gaat het om de gemeenschap aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, dat je daar deel aan mag hebben. En zo ook deel mag hebben, niet alleen aan Christus, aan zijn offerande, maar ook aan al zijn goed. Want dat is toch het grote voorrecht van elk kind des Heren. Namelijk dat hij Christus en al zijn weldaden zich mag toe-eigenen. Dat is een bijzonder voorrecht. En waarbij je dan ook een gelukkig mens, als je mag belijden, ja, door genade ben ik van Christus geworden. En waarbij je aan de andere kant nog ongelukkig, diep ongelukkig, als je nog buiten Christus leeft. Want dan kun je niet zeggen dat Christus en al zijn weldaden ook voor jou persoonlijk zijn. Gemeente, als een kind van God het heilige evangelie leest, wat gebeurt er dan? Wel, dan springen de beloften van God hem toe. Misschien kent u of jij dat uit eigen beleving. Dan zie je in de Heilige Schrift hoe de gekruisigde zaligmaker daar op Golgotha lijdt en sterft voor de zondaren. En dan hoor je hem als het ware zeggen, dit lijd ik en dit sterf ik voor u, o zondaar. Ik voor u in het gericht dat God over de zondaren velt en doet komen, opdat u er niet in zult komen. Plaatsvervanging op Golgotha. En hoe kan dan de belofte troosten? Hè? Als je de Heilige Schrift leest, de belofte van vergeving en van het eeuwige leven. Als je wel eens last van je zonde hebt gehad, en ik hoop dat u dat kent en jij dat kent. Wat is het een troost als dan de vrede komt in het hart, als je mag geloven, de Heere heeft ze vergeven. En te midden van al die vergankelijkheid van ons leven, wat een troost is het als je blik mag gaan naar de eeuwigheid, dat je mag weten straks, als ik hier op aarde mijn ogen sluit, dan mag ik ze eeuwig boven openen. Gemeente, troost. Als een kind van God staat op de bergtoppen van het geloof, dan lijkt soms de hemel heel dichtbij te zijn. Misschien kent u of jij dat wel. Dan zijn er ogenblikken in je leven dat je de stad van dichtbij ziet. Maar dan weet je ook dat het maar uurtjes van korte duurtjes zijn. Zo zeiden onze ouderen dat vroeger. En ze hadden het wel goed in de gaten. Het is altijd maar even, even, op de geloofstoppen. Gebeurt niet zo vaak in het geloofsleven hoor. Maar als God je er even opzet, dan zijn dat bijzondere momenten in het geloofsleven. Dan mag je de hemelstad van dichtbij zien. De plaats waar de grote koning is ingegaan met hemelvaart. Maar nogmaals, het zijn maar korte ogenblikken. Het is nooit voor lang. Je zou ze willen vasthouden. Het gaat niet. Dan gaat het leven weer verder, soms door hele donkere dalen. Ik dacht nog, is het vaak niet zo als de Heer je heel veel te proeven geeft van wat hij bereid heeft voor die hem vrezen, dat daarna soms hele diepe wegen volgen. Gaan door donkere dalen. Gaan langs diepe ravijnen. Door gevaarlijke moerassen. En hete dorre woestijnen. Aanvechting, strijd, moeite en verdriet. We hebben gezongen uit Psalm 84. Psalm 84 leert het ons. Het moet gaan door dat bakendal. Hè? Voordat de pelgrim de stad van God mag binnentreden. Het is zomaar niet klaar om zo te zeggen. Voordat een kind des Heren de berg des Heren mag beklimmen, moet het nog gaan door de doodsjordaan. En wat kun je daar soms tegenop zien, dat sterven. Gemeente op die soms zo lange en moeizame weg, met al zijn stormen en al zijn gevaren en moeite, zijn aanvechtingen en twijfels, is een bijzondere krachtbron nodig. Opdat het geloof het volhoudt. Anders zou het ineenstorten. En dan zegt u misschien vanavond wel, ja dominee, maar die krachtbron is toch Gods woord? Nou, daar hebt u volkomen gelijk aan. Het woord van God laten we er zuinig op zijn, want dat spreekt de Heer zelf. En wij mogen hem naspreken. Ik zou willen zeggen, buiten het woord van God heeft de kerk van God niets nodig. Wat dat dan gaat. Maar weet u wat nou het probleem is, wat elke gelovige mee te tobben heeft? Dit, waar de discipelen van Christus ook al mee zaten. Zo moeilijk kunnen vasthouden wat God in zijn woord belooft. De Heer Jezus had zijn discipelen heel duidelijk gezegd, luister kinderen, ik ga lijden en sterven, maar op de derde dag zal ik verrijzen. En ze lieten die woorden zomaar verwaaien in de wind, konden het niet vasthouden. En juist dat geeft veel duisternis. Als je dat woord van God niet vast gelooft, dat kan eenzaamheid geven en veel verdriet ook in het leven. En dan is wel duidelijk, hè, dat ligt niet aan de Heere, maar dat ligt aan de gelovigen zelf. En juist in dat verband kan en mag het heilig avondmaal zijn taak gaan vervullen. De taak die Christus aan dat sacrament gegeven heeft. Namelijk om aangevochten en bestreden zielen te troosten, te sterken, op te beuren. Want het heilig avondmaal wil vermanen, of je mag ook zeggen herinneren, zo staat het in de Duitse vertaling, en ook het Latijnse woord kun je zo weergeven, herinneren en verzekeren dat de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en al zijn goed of weldaden Gods kind werkelijk ten goede komen. Als je van Christus bent, dan is eigenlijk alles van je. Hemel en aarde. Het heilig avondmaal zegt eigenlijk, echt waar hoor. Het is alles voor u. Voor de mens die van harte gelooft. Je bent misschien een mens bestreden en aangevochten. Maar al dat rijk uit het evangelie is voor u bestemd. En de heerlijke erfenis van de vrome wacht, hoef je niet aan te twijfelen. Wees er ten volle van verzekerd, wil dat heilig avondmaal Gods kerk toeroepen. Wees er ten volle van verzekerd dat God in Christus voor eeuwig uw genadige en barmhartige God en Vader is. En dat ook eeuwig zal blijven, ook al gaat het in het leven vaak mis. En daarom ook pelgrim, u bent onderweg naar het vaderland, hoofd en hart omhoog. En ga zo voort op de weg naar het hemels Jeruzalem. Geloof het heilige evangelie. Houd u aan wat het woord zegt. Spel de beloften van God, want ze zijn zo kostbaar. Ze staan ook voor u geschreven. Zo roept het heilig avondmaal Gods kind toe. Nou, in dit troostvolle licht moet je het antwoord lezen op die vraag hoe Gods kind in het heilig avondmaal vermaand of herinnerd en verzekerd wordt dat het offer van Christus en al wat Christus heeft ook voor hem is. En ik hoop dat die vraag ook bij ons leeft en dat we heel verlangend zijn om daarin verder geleid te worden. Weet u, het heilig avondmaal is voor de gelovigen de zichtbare en onproefbare betuiging van Christus. Dat hij voor hem stierf aan het kruis op Golgotha. Als de dienaar van het woord het brood breekt, dan zegt Christus eigenlijk, zie het, kijk nou eens goed. Zie hoe dat brood gebroken wordt. Zo heb ik voor u, o kleingelovige, mijn lichaam laten verbreken op het vloekhout. Ja, voor u. Als offer voor uw zonde, omdat u anders nooit bij mijn vader thuis kon komen. En als de dienaar van het woord in opdracht van Christus de wijn vergiet, dan zegt Christus eigenlijk, kijk nou eens goed, kleingelovige. Zo heb ik voor u mijn kostbaar bloed vergoten aan het kruis. Omdat dat bloed alleen uw zonden kan afwassen, u met God kan verzoenen. Daarvoor was het nodig. Bloed van dieren kon dat niet, maar mijn bloed alleen. En daarom, neem dat brood, maar in uw handen, en eet het met uw mond, en neem de drinkbeker, maar uit de hand van de dienaar, en proef van de wijn. U weet zeker, als u dat doet, u weet heel zeker voor uzelf, dat de brood in uw hand is, wat in uw mond mag komen. En u weet heel zeker dat u drinkt uit een beker met wijn en dat u zo de wijn geniet. Daar twijfelt u natuurlijk niet aan. Nu twijfel er dan ook niet aan dat ik mij voor u gegeven heb en dat uw ziel door mij wordt gevoed en gelaafd, verkwikt, mag je ook zeggen, met mijn gekruisigd lichaam en mijn vergoten bloed. Ik heb het u beloofd. Om zo te zeggen, het gaat er dus heel persoonlijk aan toe. Kan ook niet anders. Zo is het heilige evangelie. En Christus bindt zijn kinderen dus op het hart. Om niet kleingelovig of ongelovig te zijn. Maar voluit te steunen. op zijn woord, op zijn belofte. Ja, hij is het zelf, hè, die zijn kerk beveelt om zijn dood te gedenken bij brood en bij beker. Hij is het zelf die beveelt om die genademiddelen te gebruiken, om dat gebroken brood te eten en die vergoten wijn te drinken. En eigenlijk zegt de Heer daarin, als je nou in gehoorzaamheid aan mijn bevel dat doet, dan ligt er zegen in, hoor. Ontvang je zegen. Want ik houd mijn belofte. Het is mijn hoog bevel. Ook al denk je misschien, is het wel nodig? Ik vind het nodig. En daarom doe wat ik zeg. Je zult er wel bij varen. Maar als je nou ongehoorzaam bent aan mijn stem, dan is dat een schade van jezelf. Dan blijft de geloofsgang ver beneden de maat. Dan blijft het duister. Dan is de troost ook maar zo schraal. Dan is er eigenlijk niet dat opspringen van heilige vreugde in de God des heils. Je kon het zo goed hebben, zegt de Heere dan tegen zijn kinderen. Maar je doet jezelf zo tekort. Doe wat ik zeg en je zult zegen ervaren. Dat is het eerste. In de tweede plaats verenigt het heilig avondmaal met Christus. Gemeente, in het gewone dagelijkse leven vragen we heel vaak om uitleg van iets. De kinderen, de jongeren en de ouderen in de kerk herkennen dat wel. Dan zeggen we tegen iemand anders, vertel me nou eens, wat bedoel je daarmee? Ik begrijp het niet helemaal. En als het goed is, wordt je nader uitgelegd wat je niet begreep. En al gaande krijg je al meer uitleg in je leven. Hoe ouder je wordt, hoe meer uitleg je ontvangt. En dan word je al gaande, als het goed is, ook wijzer. Krijg je meer inzicht in de dingen. Hoe meer uitleg, hoe beter. Je krijgt ook doorzicht in de dingen. Dan gaan de zaken wat meer voor je leven. En je ziet het nut er vaak beter van in. Nou, dat is in het gewone leven zo. Maar wist u dat dit in het geestelijke leven eigenlijk niet anders is? We zullen het wel met elkaar eens zijn dat we dingen in de Bijbel tegenkomen die we maar moeilijk kunnen doorgronden. Je leest wel eens stukken in de Bijbel waarvan je zegt, nou, wat is daar nou de bedoeling van? Je verstaat dat niet zo. Je hebt, om zo te zeggen, uitleg nodig, of niet? En als de Heilige Geest, de grote uitlegger van de Heilige Schrift, hij leert je om schrift met schrift te vergelijken, zodat de diepte van het woord van God opengaan. Maar de Heilige Geest gebruikt ook heel graag andere mensen om je te onderwijzen. En zo zorgt hij er ook voor dat een volk in later eeuw mag staan op de schouders van het voorgeslacht. Want we zijn natuurlijk niet de eerste die de Heilige Schrift onderzoeken. Ons voorgeslacht ging ons voor daarin. En zo is er sprake van een heilige traditie. Ze hebben in de Schrift schatten mogen vinden en mogen die ons doorgeven. Denk u alleen al eens aan de belijdenisgeschriften. Onder andere de Heidelberger. Eigenlijk kun je zeggen dat in het leven van de kerk van God de schriftuitleg een voorname plaats inneemt. Dat is eigenlijk het hart van het kerk zijn, hè? Rondom het woord. Zo hebben onze reformatoren dat ook weer mogen ontdekken. En ze hebben de mensen samengebracht rondom het woord van God. En wat mag je dan soms onder grote dankbaarheid hervinden wat een vroeger geslacht mocht opdiepen. Want ik ben wel een beetje bang dat wij leven in een tijd waarin de omgang met de Heilige Schrift oppervlakkig wordt. En dat ook veel van de boodschap van de Schrift terzijde wordt gelegd, omdat het ons niet zo past. Maar dat duldt het woord van God niet. Het vraagt van ons allen om daar eerbiedig onder te buigen. Zo alleen kun je wijs worden tot zaligheid. En daarom ben ik altijd nog heel dankbaar dat de Heere door middel van ons voorgeslacht ook ons de Heidelberger geschonken heeft. Een theoloog zei eens, de Heidelberger heeft de eeuwige jeugd. En ik denk dat dat waar is, omdat het zo schriftgetrouw is en naar de kernen van de schrift afdaalt. En weet u, zo mag de Heidelberger ons vanavond helpen bij die zo moeilijke, ik noem dat zomaar even, sacramentele taal. Dat wil zeggen de taal die gebruikt wordt rondom de sacramenten, met name rondom dat heilig avondmaal. Als ik het goed heb, dan zit je met die taal eigenlijk aan de grens van wat we nog kunnen zeggen. Je voelt het eigenlijk wel, hè? Hier sta ik voor een heel diep geheimenis. Eigenlijk heb ik geen woorden voor om dat goed onder woorden te brengen. Misschien zou je wel beter kunnen zwijgen. En het aanbidden wat God daarover spreekt in zijn woord. Neem nou eens even die uitdrukking. Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Want stelt u zich, wat stel jij je daarbij voor eigenlijk? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Ik kan me ook zo voorstellen dat het voor een kind ook geweldig moeilijk is, deze sacramentele taal. Want dat is het, in optima forma. Ik moet even denken aan wat de Heer Jezus ooit eens zei tegen de Joden. Hij zei, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Die mij eet, dezelfde zal leven door mij. En de Joden begrepen daar niets van. Ze dachten dat de Heer Jezus dat letterlijk bedoelde. Maar de Heidelberger helpt ons daarbij en zegt, je moet het niet letterlijk verstaan. Want dan kom je niet goed uit hoor. Dan gaat het totaal verkeerd. Dan is er een groot misverstand. Het gaat hier om de geestelijke betekenis. Daar gaat het vanavond dus om. En de catechismus legt ons heel duidelijk uit vanavond wat het betekent om het gekruisigd lichaam van Christus te eten en zijn vergoten bloed te drinken. Weet u waar dat in de eerste plaats mee te maken heeft? Hiermee. Het gaat om een gelovig aannemen van de Heer Jezus Christus. De Heidelberger zegt het zo, met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van de zonde en het eeuwige leven verkrijgen. Dat is één, hè? Met je hart gelovig aannemen. Je kunt ook niet buiten je hart om geloven. Geloven doe je met je hart. Het geloof dat Gods geest door zijn woord in je hart werkt. En dan mag je vast geloven dat je daardoor ook de vergeving van de zonden hebt ontvangen en het eeuwige leven je in de schoot is geworpen. Nou, zo gebeurt dat dus bij de rechte avondmaalsgang. En misschien is dat wel een vraag waar we mee zitten. Wat is nou de rechte avondmaalsgang? Nou, dat is om te beginnen met een gelovig hart, het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven te ontvangen. Eigenlijk een heel bijzondere gang, hè? Die gang naar het avondmaal. Om zo te zeggen, je mag met je hand het brood en de beker aannemen. Je mag met je mond eten en drinken. Daar is de buitenkant. Maar daar mag het niet bij blijven. Kan het niet bij blijven. In een gelovig aangaan. Want ook het hart, juist het hart, doet iets. Het neemt gelovig het lijden en sterven van Christus aan. Het mag zeggen, ja Heere, dat deed u nou ook voor mij. Gods kind zoekt en vindt door het geloof een schuilplaats. Een schuilplaats in de wonden van de Heer Jezus Christus. Daar ben je geborgen. Voor tijd en eeuwigheid. En dan kun je dat wonder niet klein krijgen. Hè? Dat de Heere dat wilde doen voor jou dwaze zondaar. Zo tegendraads en onwillig vanuit zichzelf. Maar juist dan ook te mogen zien dat je zo alleen maar verzoend voor het oog van de God en Vader van Christus kunt treden. En zo wil dat heilig avondmaal je dan ook verzekeren, telkens weer opnieuw. De zonden zijn je vergeven, wat heb je dat nodig in de strijd van het geloof? Het eeuwige leven is je deel, wat heb je dat nodig als alles op je afkomt en de donkere schaduwen van de dood zich over je leven leggen? Want wie mij eet, zegt Christus, zal leven door mij, ook al was hij gestorven. Wonderlijke woorden, hè, uit de schrift. En dan mag een kind van God weten, straks komt Christus om mij met al zijn volk thuis te halen. Dan krijg ik het onvergankelijke leven, mag ik het gaan leven. En dan kan het ook weer wat verder in de strijd van het bestaan. Met nieuwe moed, geloven, gestorven. Ook voor mij, tot op je sterfbed toe. Je zwanenlied. Nou, dat is het eerste. Je hart doet ook wat. Het is niet alleen je hand, je mond. Maar bovenal je hart. Maar dan is er nog iets. Want het blijft daar niet bij, met een gelovig hart aannemen, het ganse lijden en sterven van Christus. Hoe wezenlijk en fundamenteel dat ook is, hoe onmisbaar dat ook is. Hè? Maar het blijft daar niet bij. Want gemeente, wij hebben niet van doen met een dode, maar met een levende Christus. Ik denk dat wel eens te veel wordt vergeten. We hebben ook niet van doen met een Christus die heel ver en heel verheven boven ons staat en ons pas zal begroeten als wij in vrede ontslapen en de ogen opslaan in de eeuwigheid. Ook dat is zeker hoor, het zal voor een kind van God een blijde thuiskomst worden. Daar hoef je niet aan te twijfelen. De Heere zal voor een kind van God niet een vreemde zijn. Het zal dus niet zo wezen als een kind van God thuiskomt en dat hij zal moeten zeggen, ik ken u eigenlijk niet zo. Integendeel. Want er zal een heerlijke herkenning zijn. Het is heel anders met degene die misschien met de mond belijden dat ze van Christus zijn, maar met hun hart zich ver daarvan houden. Dan zal hij een vreemde wezen. Maar een kind van God mag hem herkennen. Blijde herkenning straks. Maar weet u, het wonderlijke en voor ons onbegrijpelijke, daar kun je met je verstand niet bij. Dat is dat de Heer Jezus in de hemelen, niet alleen met zijn volk daar, met een kerk die verlost is, al gemeenschap heeft. Maar ook met zijn volk op aarde. Dat kun je niet bevatten. En toch is het zo. Luister maar naar wat de catechismus zegt. Ik lees het nog een keer voor. Maar ook daar benevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont. Alzo met zijn heilig lichaam. Hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn. Nochtans, vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Kinderen, de Heer Jezus is naar zijn lichaam in de hemel. En toch is hij bij zijn kinderen op aarde. En wil hij vanavond ook in deze kerk zijn. Hij beloofde dat in mezelf, waar twee of drie in zijn naam samenkomen, daar is hij. Maar het is anders dan wij dan denken vaak. Hij is er door zijn Heilige Geest. En dat betekent dus dat als je het heilig avondmaal gelovig mag gebruiken, dan verenigt dat op een bijzondere manier met de Heer Jezus Christus. Weet het wel, plaatselijk zijn Christus en de gelovigen van elkaar gescheiden. Christus naar het lichaam bij de Vader thuis. De kerk van God op aarde hier beneden. Maar geestelijk valt die afstand weg. Zo kan een apostel ook schrijven, onze wandel is in de hemelen. Geestelijk valt die afstand weg. Geestelijk zijn Christus en de kerk, de levende kerk, innig aan elkaar verbonden. Zo innig dus dat van afstand geen sprake meer is. Dat is die wonderlijke gemeenschap of vereniging met Christus, die een gelovige mag ontvangen. Waarbij je tussen haakjes arm hebt, als je dat mist of niet. En als dat zo zou zijn, laten we ons dan haasten om het te mogen ontvangen, want de Heere geeft het op het gebed. Die gemeenschap tussen Christus en de gelovigen, dat is veel meer hoor, dan dat Christus en de gelovigen aan elkaar denken. Dat doen ze natuurlijk ook. Maar het is meer. Het leven van Christus is verenigd met het leven van zijn volk. Ik moet even denken aan Calvijn. Die noemde dat met een Latijnse uitdrukking, de unio mystica cum Christo. Dat is de mystieke vereniging met Christus. En ik besef, daar schieten onze woorden tekort. Dat kun je eigenlijk alleen maar beleven, wat dat is. En dat gun ik u en jou van harte. Kijk, daaraan moet je denken. Aan die mystieke vereniging met Christus, als Paulus het uitziet. Ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat geheimen is, dat heeft alles te maken met wie? Met de Heilige Geest. Dat heeft alles te maken ook met Pinksteren. Eigenlijk moet je zeggen, de kerk in de hemel, de verloste kerk. En de strijdende kerk op aarde, het is uiteindelijk die ene kerk. Dat ene lichaam van Christus, van wie hij het hoofd is. En in dat ene lichaam woont en regeert Christus door zijn Heilige Geest. Het is Pinksteren geworden. En de Heer heeft beloofd dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees, op jongeren, op ouderen. En dat hij de geest nooit meer zou wegnemen. En het is die Heilige Geest die dat wonderlijke verricht, dat wonderlijke werk, dat mijn hart omhoog wordt gericht. In de oude kerk klonk het ook, hè, bij het avondmaal. Sursum corda, de harten omhoog. Kijk, en dat krijg je niet in je vingers, zoals je de Heilige Geest ook niet in je vingers kunt krijgen. Het moet beleefd worden. Een wonderwerk van de Heilige Geest. Ik kan het ook niet begrijpen. Hoeft ook niet. Als je het maar beleeft. En zo kan het gebeuren. Ik zeg niet dat dat altijd het geval is. Maar het kan gebeuren, gemeente. Dat je aan het heilig avondmaal bent. Dat alle mensen even wegvallen. dat de Heer alleen overblijft. Dat zijn gouden ogenblikken. De geest die je verenigt met de gastheer. En dan ook de gemeenschap met elkander. Dat is ook heel wezenlijk, want dat doet dezelfde geest. Want hij woont niet alleen in Christus en die enige gelovige. Maar hij woont in al de kinderen van God. En waar hij woning kiest, moet je maar opletten. Daar verdwijnen twist en wrok. En gaat de vrede bloeien. En ik dacht zo, klopt dat wel met de kerk? Beleven wij niet, ook in het kerkelijke leven, allerlei moeite en zorgen en veel verdriet? Hoe zit het eigenlijk met de Heilige Geest? En dan ten derde, het heilig avondmaal rust op het woord van Christus. U zult zich dat nog kunnen herinneren, dat ook bij de heilige doop gevraagd werd naar het schriftbewijs. Wat kun je het vinden in de Bijbel? En dat geldt ook voor het heilig avondmaal. Wat kun je het vinden in de Bijbel dat het zo is, want het zijn zulke grote en hoge dingen waarover gesproken wordt. Zijn het niet gedachten ontsproten misschien aan een of ander vroom gemoed, zonder enige grond in het woord? Want ik had het over Calvijn, over de Unio Mystica Cum Christo, de mystieke vereniging met Christus. Maar er is ook heel wat andere mystiek. De heidenen kenden dat ook en dan zeiden ze, dan kun je versmelten met de godheid. En zo gebeurde dat ook in de middeleeuwse kerk. Er waren mystici die dachten dat het daarom ging, versmelten met God. Nou, dat is helemaal niet aan de orde. Er vindt geen versmelting met Christus of met God plaats. Het gaat er alleen om die innige gemeenschap. Dat is wat anders. En hoe weten we nou dat datgene wat vanavond gezegd is, dat het klopt, dat het waar is, dat je erop aan kunt? Nou, die vraag komt eigenlijk ook in de catechismus naar boven. Nou, dat mag hoor, dat moet ook. En de Heidelbergen weet het antwoord en neemt ons graag mee vanavond naar het woord van God. Eigenlijk zegt het troostboek, luister, het zijn geen kunstig verdichte fabelen hoor, die we daarmee navolgen. Het is ook niet een of andere mystiek getinte filosofische beschouwing of bespiegeling. Maar het is voluit Bijbels wat vanavond aan de orde mocht komen. Als we vragen, waar heeft de Heer Jezus dat beloofd? Dat hij de gelovigen, daar een streep onder, zo zeker al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven is verkwikken, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken, dan zegt de Heidelberger, luister, lees in het woord, dan vind je de inzetting van het heilige avondmaal door de Heer Jezus zelf. Dan gaan alle vraagtekens weg. Dan komen er alleen maar uitroeptekens te staan. De Heer Jezus heeft het ingezet, ingesteld in de nacht van het verraad, in die donkere nacht, toen hij samen was met zijn discipelen. Toen het lijden heel dichtbij kwam en één uit de kring hem ging verraden. Toen heeft de Heer Jezus zijn discipelen getroost met het heilig avondmaal. En heeft dat meegegeven aan de kerk van de eeuwen die komen zouden. Het was een donkere nacht, dat wel. Maar tegelijkertijd een nacht van bijzondere zegen en van bijzondere zorg van Christus voor de gehele kerk. Verwonder me daar wel eens over, dat de Heer zo die dingen kan samenvoegen. Hè? Dat donkere en tegelijkertijd dat licht. De Heidelberger citeert 1 Korinthe 11, ik heb het vanavond ook met u gelezen. En daar mag Paulus weergeven wat de Heer Jezus in die nacht van het verraad gezegd heeft. Het zijn de bekende woorden uit ons avondmaalsformulier. Ik zal ze nou niet hoeven te herhalen. Gemeente, deze zo bijzondere verkondiging van de dood des Heren moet doorgaan. Het avondmaal is bedoeld tot aan de jongste dag toe. En dan komt hij terug die het avondmaal zelf heeft ingesteld. En dan is het ook niet meer nodig. Dan is het niet meer nodig. Waarom niet? Omdat dan geloven overgaat in zien. Dan heeft de kerk haar reis op aarde volbracht. En dan is dat sacrament niet meer vereist. Om zo te zeggen, dan mag een kind van God wel aan een andere tafel gaan zitten. Aan die van de bruiloft van het lam. Het is duidelijk uit de Heilige Schrift dat het heilig avondmaal dus voluit een inzetting van Christus zelf is. Hij wist wel wat hij deed toen hij dat avondmaal inzette. Hij heeft zelf dat gebroken brood aangewezen als teken voor zijn verbroken lichaam. En die vergoten wijn als teken voor het bloed dat hij vergieten zou. En juist die beide tekenen geven zo'n bijzonder deel aan de Heer Jezus. Dat blijkt ook uit 1 Korinthe 10. Ook daar spreekt onze zondag over. Dan mag Paulus wijzen op de gemeenschap met Christus bloed en lichaam, welke de gelovige heeft aan de dis van het verbond. Als je daarover nadenkt, dan is het toch onuitputtelijk rijk als je die genade mag ontvangen om in het geloof aan te zitten, aan de dis van het verbond. Om zo'n gemeenschap te hebben met de Heer Jezus. In de afgelopen week trof het me nog zo diep toen de heiland sprak met zijn tijdgenoten over allerlei dingen. Dan denk ik, ja mensen, toen was God zelf in jullie midden. En daar word je stil door van. De Heere Christus is God zelf. En dan gemeenschap met hem mogen hebben, daar kan niets in de wereld tegen opbieden, integendeel. Dat is juist waar de kerk zich in verblijdt, zich in verlustigt. En let er ook op gemeenschap met elkaar. Dat is ook heel belangrijk. Heilig avondmaal wordt dus niet in je eentje gevierd. Want ondanks al die verscheidenheid vormen de kinderen van God één lichaam. Dat met hetzelfde brood, dat dus met Christus gevoed moet worden. En dat moet drinken van dezelfde wijn die het hart verheugt, omdat het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Dus het heilig avondmaal is door Christus gegeven, door hemzelf gegeven. En dan mag en moet zijn volk het ook gebruiken, in geloof en in dankbaarheid. En ik weet wel dat hier diepe vragen liggen en die zullen ook onder u leven, denk ik. Diepe vragen rond de toe-eigening door het geloof. We leven in een tijd van oppervlakkigheid. En ik zie het overal gebeuren. Volle avondmaalstafels. Maar trouw, vergeet het maar. Een leven dat ze op de wereld is afgestemd. Dat kan niet. Men kan zo gemakkelijk zich de dingen toe-eigenen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Want de Heere zegt, ik wil een oprecht hart. Oprechte belijdenis. Maar je kunt er ook zo mee zitten als je ernaar verlangt. Hè? Als je hart er naar uit gaat. En je durft niet. Dat zijn hele diepe vragen. En dan kunnen mensen proberen je daarin te helpen. Maar ik ben er ook heel diep van overtuigd dat uiteindelijk er maar één is die de weerstand in je hart kan breken. Die de vragen oplost. En je drijft naar de plek waar je niet durfde te komen. om je daar te doen ervaren dat God niet zoekt een groot geloof, maar dat God zoekt naar waarheid in het binnenst. We zullen daar vanavond niet langer over uitweiden. Zondag 30 zal er uitgebreid op ingaan voor wie het avondmaal van de Heere en door de Heer is ingesteld. He? Voor wie dat is. We kunnen niet alles in dezelfde preek stoppen. Hoeft ook niet. Maar dit weet ik wel, die vragen kom je tegen. Kan ook zelfs nog gebeuren dat als je al een leven lang met de Heer hebt gewandeld, dat soms het zo duister is in je leven, dat je overal aan twijfelt kan. Maar weet u wat ik ook denk? Dat mensen zich soms heel lang tekort hebben gedaan of nog doen, door alleen maar op zichzelf te zien. Dan zie je op al je zonde en schuld, op al je afmakingen. En dan denk je, het kan nooit, kan nooit, kan nooit, kan nooit. Maar dan zegt de Heer, het is goed dat je jezelf leert kennen. Dat is nodig. Maar het is niet de bedoeling dat je op jezelf blijft zien, maar dat je juist daarmee vlucht naar die enige zaligmaker. Want daarvoor kwam ik. Om zondaren te zoeken en zalig te maken. De Heere wil juist dat je te midden van al die moeite en zorgen, te midden van al die aanvechtingen door zonde enzovoorts, je ogen zult vestigen op zijn belofte. Dat gaat er bovenuit. En als je dat mag leren, dan kan het. Dan doet hij het geloof ontvonken. Het geloof dat zegt, misschien met veel aarzeling, ook voor mij. Dat bidden we elkaar toe. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 22, daarvan het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetsgevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Gemeente, laten we de Heer nog gaan zoeken in het dankgebed. Genadig en getrouwe God in de hemel, zo mogen wij weer naderen voor uw heilig aangezicht, nu in het dankgebed. En we mogen voor u de dank neerleggen voor deze zondag. Vanmorgen en vanavond mocht uw woord uitgaan, ook onder dit volk. En daarin hebt u uitgesproken, Heere, dat u nog een bijzondere zorg hebt over deze gemeente en haar wilt bearbeiden en onderwijzen. Wilt u geven dan ook dat op deze zondag, vanmorgen en vanavond, tot ons kwam, dat we dat mogen bewaren, zoals ook aan Maria dat deed. Ze overlegde al die woorden in haar hart. Ze zocht ook naar de verbanden. En dat hebben we nodig om de schriften te verstaan, om u beter te leren kennen. Dat u ook het onderwijs dat vanavond tot ons kwam over het heilige avondmaal zegenen en het hart van een ieder onzer. Geef maar, Heere, dat we het recht en klaar mogen zien, de betekenis van dit sacrament, en dat het ons mag brengen aan de voeten van de Heer Jezus zelf. Neem genadig ook weg wat niet goed was. Heb dank dat degenen die een taak kregen, die mochten volbrengen. Ga met ons mee naar huis en straks ook verder de week in. Zegen alle arbeid. Thuis, op school, in het werk en in het bijzonder ook van de kerk. Wij vragen dat alles om Jezus wil. Uit enkel genade. Amen. Gemeente, we gaan samen nog zingen uit Psalm 25. Het vierde vers. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vierde vers. Thank you. De gemeente verheft nu uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.